Hey, leuk dat je luistert naar Manon Talks. In deze vreemde coronatijden, waarin onze agenda's langzaamaan weer aan het volstromen zijn, ga ik op zoek naar de verhalen die jij en ik mislopen, omdat we ze nog steeds niet kunnen horen in de sportkantine. Ja, en het begint er langzaam op te lijken dat de quarantainetijden dan toch echt over zijn. In ieder geval voorlopig. En daarom dacht ik, het is misschien wel leuk om niemand minder dan mijn eigen quarantainepartner Merel Blom uit te nodigen. Merel en ik zitten al zo'n 2,5 maand, ja ruim 2,5 maand, met elkaar opgesloten in hetzelfde huis. Samen met Sarah en Johnny niet te vergeten. Dus het is überhaupt een wonder dat ze nog bereid is om haar verhaal vandaag te delen. En het zou natuurlijk een beetje gek zijn als ik met mijn eigen huisgenoot zou gaan bellen binnenshuis. Dus tijd voor een experiment. Vandaag ga ik voor het eerst een podcast aan de keukentafel met een microfoon opnemen. Ik hoop ook dat het allemaal goed gaat met het geluid en de kwaliteit. En vergeef mij vooral als dat niet het geval is. Vandaag dus geen telefoongesprek, maar Merel die hier naast me zit. Dag Merel, welkom in je eigen huis. Wij hebben natuurlijk de afgelopen periode met elkaar opgesloten gezeten. Hoe heb jij dat ervaren? Hou je het überhaupt nog een beetje vol met me?
Ja, ik hou het eigenlijk echt super goed vol. Ik vind het eigenlijk wel gezellig.
Ja, tegen verwachting in heeft het echt heel goed uitgepakt, hè?
Ja.
Of ja, tegen verwachting in.
Ja. Nee, het is ook wel bijzonder om elkaar op deze manier te leren kennen. Want meestal, ja, we hebben het wel gezellig samen, maar je leeft ook wel een beetje langs elkaar heen.
Ja, nogal ben ik achtergekomen.
Ja, in hetzelfde huis. En ik was me daar eigenlijk helemaal niet van bewust. Tot eigenlijk deze coronaperiode. Dat je dus de hele tijd op elkaars lip zit. Maar dat vind ik dus helemaal niet erg. Het is gewoon heel gezellig. En je leert elkaar ook veel beter kennen.
Ja, zijn er nieuwe dingen die je over mij hebt geleerd?
Goeie vraag. Ik denk het eigenlijk niet. Omdat ik je al gewoon best wel goed kende. Maar ik ben er nu wel nog zekerder van dat wij gewoon een hele goede combinatie zijn om samen te wonen.
Ja, ik ben het er echt 100% mee eens.
Ja, gewoon de yin en yang.
Maar echt, ja. Maar altijd ook. Als ik even wat minder ben, ben jij weer wat meer.
Ja, ja, het is gewoon een topcombi.
En als ik weer wat meer ben, wat vaak is, dan ben jij de rust zelf die weer alles in de...
Ja, het is wel vaker dat laatste dan dat eerste.
Ja.
Maar dat is ook helemaal prima volgens mij.
Ja, en verder, heb je nog iets opgestoken deze periode? Hoe heb je überhaupt deze afgelopen tijd beleefd of ingevuld?
Ja, ik moest in eerste instantie heel erg wennen. Omdat ik ben gewoon meestal heel erg druk met werk. En dat blijft altijd maar een beetje doorgaan. En soms ga ik dan wel op vakantie, maar dan ga ik ook wel echt weg. En dan ben ik niet per se in de stad. En dit was wel een van de eerste keren dat ik dus gewoon in Amsterdam was. En gewoon helemaal niks te doen had. En dat vond ik wel een bijzondere ervaring. En eigenlijk ook heel erg relaxed. Dus dat heb ik wel geleerd. Dat dat heel fijn kan zijn.
Maar even rust, helemaal niks inderdaad.
Ja, en gewoon thuis zijn, maar en ook niet weg kunnen en daar dan mee moeten dealen of zo.
Ja.
Dat vond ik eigenlijk heel erg nice. En...
Ja, dat je ook merkt normaal hoe vaak je eigenlijk dan ook weer vlucht van het thuis zijn.
Ja, precies. Dat als je dan gewoon een soort wil relaxen of een soort vakantietje neemt, dan ben je eigenlijk ook altijd maar, dan ga ik altijd gewoon weg om ook de situatie te ontvluchten. Terwijl het is veel beter om dat eigenlijk gewoon hier te doen. Maar ja, er zijn natuurlijk altijd afleidingen.
Ja.
En dat, ja.
En denk je dat dat ook nu invloed heeft op je toekomstige leven? Dat je ook dingen anders gaat aanpakken? Of denk je dat je weer heel snel vervalt in het oude ritme?
Nou, ik hoop dat dus heel erg. Maar ik ben bang dat ik gewoon alweer heel snel soort dezelfde shit weer ga doen.
Ja.
Maar ja, aan de andere kant deed ik dat ook met de reden. En dat werkte ook gewoon best wel goed. Dus misschien is het ook allemaal wel prima. Maar het was wel een hele fijne tijd. En ik heb wel het gevoel dat het nu ook echt weer een beetje op zijn einde is.
Ja, ik ook, ja.
Want ik begin binnenkort weer met werken en dan is het gewoon weer...
Dan is het gewoon weer vol on. Ja, ik merk het ook weer. Ik had echt gedacht dat we hierna ons leven helemaal anders zouden gaan inrichten en alles zou veranderen. En het ook nog wel even zou duren voordat alles weer zou gaan lopen. Maar nu lijkt het toch wel op dat vanaf maandag, in ieder geval 1 juni...
Ja, dan is het nog Pinksteren, maar vanaf dinsdag in ieder geval.
Ja, dat dan weer alles een beetje gaat lopen. En ook het sociale leven wordt weer helemaal hervat en zo. We zijn weer ook wat vaker de deur uit.
Ja, er zijn weer veel afleidingen.
Ja.
Waar ik moeite mee heb om die te weerstaan.
Dus we zijn gewoon weer terug bij af.
Ja, eigenlijk wel.
Maar met iets meer energie.
Ja,
ja, wat ik dus persoonlijk wel heel grappig vond deze periode, was dat het tijdens het begin van die lockdown, dat we heel erg manieren aan het vinden waren om ons externe sociale leven, zeg maar, toch een plekje te geven binnenshuis. Dus dat we opeens, ja, dat is logisch ook, we hadden ons huis dan omgetoverd tot een yogastudio, tot een restaurant, tot een bioscoop. Maar ook een gala georganiseerd, dat we met z'n drietjes in gala kleding helemaal opgemaakt en mooi binnen zaten. Lekker voor elkaar gekookt, spelletjesavonden. Nou, allemaal heel bijzonder. Ja, ook, wat jij ook al zei, echt een tijd om elkaar weer op een andere manier te leren kennen. En ook om elkaar weer te verrassen met verhalen die je nog nooit had gehoord. Want ik dacht inmiddels, ik woon nu 2 jaar met jou. Ik moet inmiddels wel alles, alle juicy verhalen weten. Of alle spannende of gekke, enge verhalen. Maar nee, dat blijkt dus helemaal niet zo te zijn. En dat vond ik dan ook wel weer mooi. Dat we nu eventjes weer de tijd hebben gehad om dat van elkaar om te horen. En ik vond dit verhaal zo leuk dat ik dacht, hey, tijd om dat met de wereld te delen. Maar natuurlijk niet voordat hij officieel is aangekondigd. Komt-ie.
Het verlaten love model. Verteld door Merel Blom.
Ik was dus eigenlijk, volgens mij is het dus precies 1 jaar geleden, wat ook wel geinig is. Ging ik voor werk, ging ik naar Zuid-Korea. Ik werk in de film en dan gingen daar opnames maken. En het was eigenlijk gewoon een hele kleine productie. En ik had kunnen fixen dat we dus hadden 1 week opnames. Die waren echt best wel zwaar. Maar dat ik niet direct terug hoefde te vliegen. Dus mijn regisseur ging met allemaal gear terug in het vliegtuig. En ik kon dus nog 1 weekje vakantie erachteraan plakken. Dus ja, zo gezegd, zo gedaan. Die opnames waren heel zwaar. Ik was echt lichamelijk kapot. Ik denk dat ik elke dag ongeveer 4 à 5 uur slaap had gepakt. Maar ik was echt zo moe. En toen had ik dus het geweldige idee om heel Zuid-Korea te doorkruisen op de fiets.
Helemaal?
Ja, dus helemaal, zeg maar, van het noorden van Zuid-Korea naar het zuiden van Zuid-Korea.
Ja.
Van Seoul naar Busan. En nou ja, meestal bereid ik dingen gewoon best wel goed voor.
Als producer.
Ja, want dat is ook gewoon werk, dat ik gewoon shit goed fix. Maar ik was zo druk geweest met die klus en dingen voorbereiden, dat ik eigenlijk die vakantie niet per se goed had voorbereid. Het enige wat ik had gefixt is dat ik een fiets had gehuurd. En ik had een soort van route bepaald. En ja, ik was natuurlijk gewoon daar aan het werk en iedereen sprak daar Engels. En ik dacht, nou, dit gaat helemaal smooth verlopen. Dit kan niet meer verkeerd gaan. Het wordt heel veel fun. En ik moet er ook bij zeggen dat ik fiets wel af en toe, maar ik ben niet een super getrainde wielrenner of zo.
Nou,
destijds in ieder geval nog niet. Ik vond het gewoon vooral een heel vet idee dat ik dat in mijn eentje ging doen. Dus ik zou dan 7 dagen gaan fietsen en dan zou het, nou weet ik veel, ongeveer 100 kilometer per dag zijn. Misschien iets meer, misschien iets minder. En ik dacht, nou, dat moet gewoon kunnen. Dus ik op de fiets, nou, het ging eigenlijk allemaal best wel goed. Maar ik kwam er wel al heel snel achter hoe verder ik van de hoofdstad kwam. Hoe eigenlijk, nou ja, minder mensen Engels spraken, wat ook best wel logisch is. En daar was ik ook wel een beetje op ingesteld. Maar eigenlijk, nou, op een gegeven moment kwam het erop neer dat gewoon niemand meer Engels sprak. En wat ik een beetje had onderschat, is dat ze daar natuurlijk gewoon een heel andere sign language hebben. Dus ik kan gewoon helemaal niks lezen.
Ja, want hoe ziet dit er dan uit? Is het niet, hebben ze geen plaatjes of zo?
Nou, het is wel, zeg maar, best wel visueel ingesteld. In de zin dat heel vaak bij menukaarten wel af en toe plaatjes staan. Maar ook echt heel vaak niet. En ik ben dus aan het fietsen. Sowieso hebben ze daar geen Google Maps. Dus ik moest al via een soort sikke... Nee, ja, ze hebben het wel, maar het werkt niet zo goed.
Oké, ja.
Dus ik moest via dan een soort Koreaanse map moest ik de routes uitzoeken. En ik had natuurlijk gewoon alleen een telefoon. Die ging ook heel vaak halverwege op, weet je wel. Dus inderdaad, ze hebben een andere sign language. Dus ik kon helemaal bordjes niet lezen. Ik kon, heel moeilijk zien wanneer iets een hotel was of niet, of wanneer iets een restaurant was. Het is natuurlijk wel een beetje op gevoel, kan je wel dingen herkennen, maar ik vond het echt lastiger dan verwacht. Maar oké, okay, ja, dat hoort er gewoon bij. Het is deel van het avontuur. Dus ik denk zo, nou ja, wat sowieso even goed is om te zeggen, is dat ik dus dan ging fietsen naar een soort van bestemming. En had ik van tevoren wel een beetje uitgezocht van, oké, dit is dan wel een dorpje waar waarschijnlijk een slaapplek is. En ik sliep heel vaak in love motels. Dus dat zijn van die, nou ja, motels waar mensen naartoe gaan om seks te hebben. En dan meestal ook dat je dat dan huurt voor 4 uur of zo. En waarom deed ik dat? Omdat die hotels vond ik eigenlijk gewoon daar nog best wel duur. En die love motels waren gewoon super goedkoop. En meestal ook gewoon echt prima.
En betaal je dan per uur of zo ook daar?
Nee, dus dan kon ik het wel voor een nacht huren. Okay. Maar ik kreeg dus wel bij elke check-in, kreeg ik standaard een condoom. Terwijl ik gewoon altijd in mijn eentje aankwam met een fiets.
Met de fiets,
dat ik ook echt dacht, wat denk je dat ik hier kon doen?
De fiets, mevrouw.
En dat waren ook altijd wel een beetje eigenaardige plekken. Maar dat vond ik natuurlijk eigenlijk ook wel weer grappig.
Ja.
Dus ik denk zo, ja, op de vierde dag ging ik weer op mijn fiets. Inmiddels natuurlijk immense zadelpijn, spierpijn, super verbrand. Ja, gewoon ook best wel slecht gaan, maar nog steeds...
Genieten van het avontuur.
Ja, genieten van het avontuur. Het wordt zo'n beetje einde dag. En wat sowieso gewoon een heel belangrijk ding is dat ik altijd voor zonsondergang ergens wilde zijn. Ik had ook geen lichten natuurlijk. Dus ik moest... Er was altijd zo'n moment van, oké, ik moet gewoon nu iets vinden binnen een x-aantal uur. Want anders ben ik gewoon een beetje fucked.
Yeah.
Dus ik kwam op een gegeven moment... had ik die gedachte van, oké, ik moet iets vinden. Maar er was echt nog maar één plaatje voor de komende, in ieder geval 2 à 3 uur. Dus ik dacht echt, ja, hier moet het gewoon gaan gebeuren. Dus ik kom daar aan en ik was dus al een beetje laat. Beetje zo zonsondergang. Ik herken dus op een gegeven moment zo'n love motel sign. Want dat had ik mezelf aangeleerd. Want hoe de fuck weet je anders waar je naartoe moet gaan. Dus in ieder geval, ik zie dat. Dus ik ben echt al meteen heel blij. En ik ga er naartoe. En het was best wel een klein dorpje. En ik kom daar aan. En ik heb natuurlijk sowieso altijd mijn fiets bij me. Dus ik moest ook altijd die hotels in met mijn fiets. Wat een beetje weird is. Maar oké, fine. En ik kom daar aan en... ik doe dus die deur open en ik zie dus dat ik naar boven moet. Maar overal de trap ligt gewoon gebroken glas en allemaal afval. En de deur was dus open, maar ik dacht wel, dit ziet er eigenlijk een beetje uit alsof het verlaten is. En alsof dit in ieder geval niet meer in bedrijf is. Maar ja, ik moest gewoon een plek hebben om te slapen. Dus ik dacht, ik ga toch even checken. Dus ik 2 trappen op en echt... Van het vieze tapijt, weet je wel, over de trappen. Ja. En ik dacht echt, oh my god, wat is dit voor een plek? Maar ik ga het wel checken. Dus ik kom boven en ik zie een soort heel oud, hoe noem je dat? Een soort register, balie-achtige constructie, maar wel echt vervallen. En die deurtjes ook echt dicht. En ik zie wel een paar blaadjes hangen met Koreaanse dingen erop, maar dat kan ik natuurlijk allemaal niet lezen. En ik kijk zo'n gang in en er is gewoon helemaal niemand. Dus ik roep nog zo van, hallo. En ik hoor, er gebeurt gewoon helemaal niks. En het ziet er dus heel vervallen uit. En overal ligt gewoon shit op de grond. En de ramen zijn super smerig. En er komt nog net licht naar binnen. En ik dacht, yo, ik moet gewoon ergens gaan slapen. Dus ik ga gewoon deze kamers checken. Dus ik zet mijn fiets neer, ik loop die gang in. Ik begin achter in de gang. En al die deuren zitten dicht van die kamers. Tot ik dus bij weer, de eerste kamer kom. Dus weer aan het begin van de gang.
Ja.
Dus ik doe die deur zo heel langzaam open. Want hij gaat open, wat me dus al verbaast. En ik kijk zo naar binnen en ik kijk echt vol in het gezicht van een man die daar op de grond zit iets te kijken. Zonder geluid aan of ik weet het niet meer. Iets met televisie. Hij was iets aan het kijken. En hij keek mij ook aan en wij schrokken zo erg van elkaar. Want dit was dus echt in the middle of nowhere van Korea. En die man zit dus ook gewoon opeens een soort blonde vrouw met een fiets staan.
Met een fiets.
Zag hij toen nog niet. Maar die dacht wel echt, wat de fuck doet zij hier?
Ja.
Dus ik, ik probeer eerst al in het Engels te zeggen, hey, hello, I need a place to stay. Maar ik merkte al dat dat dus helemaal niet ging. Dus op een gegeven moment ging ik met mijn handen gebaren. Weet je wel, alsof je op een kussentje ligt. Van, oh, ja. ik moet ergens slapen.
Ja.
Hij loopt op me af. En deze man is ongeveer, nou, laten we zeggen, 55 jaar oud. Aan de kleine kant, want hij is Koreaans. Maar ook gewoon wel een beetje een viezige man. Een beetje zo'n glanzende huid. Van dat dunne, flassige haar. Ik zat ook gewoon in dit hotel op de grond iets te kijken. Helemaal in zijn eentje. Het was gewoon een beetje weird.
Ja.
Maar prima. Dus hij komt zo op hem aflopen en hij zegt dan, slapen. Dat was wel duidelijk. Dus hij laat me zo een van die kamers zien. Waarvan ik dus echt verbaasd was dat het nog in gebruik was. Dat zag er gewoon heel smerig uit. Maar ik dacht gewoon, ja, whatever. Ik wil dit sowieso. Ik ga dit sowieso doen.
En was het dan al een gast of was het echt een man die daar werkte of zo? Of had je dat ook niet door op dat moment?
Nou, ik dacht wel, oké, deze man, volgens mij woont hij hier gewoon.
Okay,
omdat die kamer van hem zag er ook uit alsof dat zijn huiskamer was.
TV'tje,
ja. Dus nou, eigenlijk konden we dus niet met elkaar communiceren. En ik vond ook wel dat hij de hele tijd wel een beetje iets te dichtbij kwam. Maar ja. Hij liet me die kamer zien. Ik loop weer terug naar voor. Ik heb ook volgens mij, dat vond ik ook wel heel raar, dat ik niks had ingevuld. Of hij wilde ook mijn paspoort niet zien. En volgens mij heb ik hem toen wel gewoon meteen cash betaald voor die nacht.
Oké.
En toen, toen ben ik gewoon met mijn fiets in die kamer gegaan. En eigenlijk al vrij snel, volgens mij had ik nog niet eens de deur dicht. En toen kwam hij alweer terug. En toen kwam hij nog even iets brengen. En hij bleef ook maar in het Koreaans trouwens tegen mij praten. Maar dat gebeurde heel vaak. En daar begrijp ik dan natuurlijk helemaal niks van. Maar dan kan, weet ik veel.
Ja.
Dan reageer ik daar een beetje op van, oké. Maar ik heb eigenlijk helemaal geen idee wat te zeggen.
Ja.
Dus hij komt weer terug. Hij brengt iets. Blijft Koreaans praten. Dus ik zei, doei. Dus hij loopt weer weg. En echt zo, weer 5 minuten daarna komt hij weer terug met iets.
Ja.
Met nog, weet ik veel, een tasje met een tandenborsteltje erin of zo. Wat ook wel heel schattig is. Maar ik dacht wel van, oké, beter. Zeg maar, ik wil nu gewoon even chillen. Want ik had net ook gewoon superveel gefietst. En dit gebeurde dus echt misschien wel 4 keer. Dat hij dus terug bleef komen met soort random shit. Waarvan ik echt, ik begon me gewoon een beetje onveilig te voelen.
Ja.
Ook omdat hij echt zo in de deuropening bleef staan. En ik weet niet, als je gewoon daar in zo'n hele vieze kamer zit.
Ja.
En iemand blijft maar naar die deur komen en blijft maar dingen tegen je zeggen. Ik voelde me er gewoon een beetje gek bij of zo.
Ja, want je was er ook in je eentje. Er waren er verder andere
mensen? Nee, er was dus helemaal niemand.
Ja, vet creepy
is dat. Op een soort bovenkamer. Waar het echt verlaten lijkt. In een soort verlaten pand.
Ja. Nee, maar dat is sowieso helemaal creepy. Überhaupt gewoon.
Ja, precies.
In the middle of nowhere. Ergens in Zuid-Korea.
En op een gegeven moment had ik ook gedacht, ik doe gewoon straks die deur op slot. Als hij er nu uitloopt. Maar toen dacht ik ook, nee, want dan ga ik dus een situatie creëren voor mezelf. Die opeens ook heel eng en naar is. Want dan wil hij naar binnen en dan heb ik de deur op slot gedaan en dan zit ik hier vast. Ja. En volgens mij wat ik toen heb gedaan is wel gewoon echt hem een beetje de deur uitgezet. Want hij liep dan ook de hele tijd wel een beetje zo naar binnen. En toen was ik op een gegeven moment van, ik ga even, weet ik veel, douchen of zo. Dat kon ik natuurlijk helemaal niet zeggen, maar iets in die richting. Toen heb ik de deur dicht gedaan. Toen het eerste wat ik heb gedaan is, ik heb naar een vriend in Nederland mijn locatie gedeeld. Want ik dacht, ik kan gewoon niet zoveel doen, maar stel dat er iets gebeurt, dan is het wel fijn dat iemand weet waar ik nu ben.
Zo van noodplan is dat.
Ja, precies.
Ja.
En dat gaat de situatie niet helpen, maar het is toch een soort fijn idee dat iemand weet waar je bent. En ik zei ook van, waarschijnlijk is er helemaal niks aan de hand, maar ik doe dit ook echt nooit, maar ik stuur gewoon heel even mijn locatie. Ik zit een beetje in een vreemde situatie. Weet jij in ieder geval waar ik ben. En ik dacht, ik ga niet mijn ouders sturen, want die gaan meteen stressen. Dus ik had ook naar iemand gestuurd waarvan ik weet dat die gewoon relaxed is.
Ja.
Dus ik zit op die kamer en op een gegeven moment, ik moest elke avond echt veel eten. Want je verbrandt zoveel calorieën als je een hele dag aan het fietsen bent. En dat heb je ook nodig weer voor de volgende dag. En ik heb nog overwogen om het niet te doen. Omdat ik dacht, joh, ik wil echt niet meer die kamer uit. Ik wil echt niet meer die man zien. Eigenlijk gewoon zin om hem nu op slot te doen en te gaan slapen. En morgen gewoon heel snel weg te gaan. Maar ja, ik moest eten. Ja. Dus, nou, ik die kamer weer uit. En natuurlijk staat die man daar weer.
Oh nee, hij stond echt voor de deur te wachten.
Nou ja, ik moest ook wel langs hem om naar buiten te gaan. Maar hij was wel gewoon... Ja, hij stond daar wel gewoon een beetje niks te doen. Weet je wel. Ja. Dus ik... nou, ik wijs zo naar mijn mond. Want ik moet eten. Dus daarom ga ik weg.
Ja.
En hij zegt nog iets in het Koreaans. En hij wijst een paar keer. Dus ik dacht, nou ja, oké, dan zullen daar wel restaurants zijn. En ik was eigenlijk ook gewoon heel blij om even daar weg te gaan. Dus ik ging over straat lopen op zoek naar eten. Wat echt super moeilijk ook bleek. Want ik kon echt bijna helemaal niks vinden. Dus ik had een tijdje gelopen. En op een gegeven moment kom ik bij een soort restaurant. Nou, niet een restaurant, een soort eettentje. Dus ik ga daar naar binnen. En ik heb een heel moeizaam gesprek met die vrouw. Want er waren heel weinig plaatjes daar. Ja. Dus, wat het de situatie altijd lastig maakt. Ja. En ik kijk zo naar buiten en ik zie dus die man weer staan.
Nee, hij was je achtervolgd.
Ja, en toen werd ik echt een beetje zenuwachtig. Ja. Want ik dacht echt, ja, nu moet je me gewoon godverdomme met rust laten. Zeg maar, wat de fuck doe jij hier? Ja. Ik voelde me juist even een soort chill dat ik daar weg was uit die hele rare situatie. En die man die loopt naar binnen en die gaat met die vrouw praten en die neemt mij een soort mee. Die vraagt of ik meekom. En die vrouw is ook zo al half naar mij. Een soort van, ja, ga maar mee. En ik dacht alleen maar, yo, ik wil gewoon hier wat eten. Ja. Ik wil helemaal niet mee.
Nee.
Maar ja, ik kon dat dus ook gewoon niet duidelijk maken.
Ja.
En die man, die had dus daar zijn auto staan. Dus die zegt zo tegen mij, ja, ga, nou, die brengt mij zo die auto in.
Oh, fucking
en toen dacht ik ook, oh, moet ik dit nou wel doen? Ik ga nu in een soort auto bij een hele rare man.
Ja.
Maar ik had gewoon op dat moment eigenlijk ook geen keus.
Nee.
Want wat ging ik anders doen? Wegrennen? Ja. Zeg maar, het zou alle keuzes die ik zeg maar zou maken om dingen niet te doen, zou de situatie alleen maar heel erg raar maken, dacht ik.
Ja.
Dus ik ben er toch maar in meegegaan.
Wel eng hoor.
Ja, wel een beetje spannend.
Ja.
En wij, nou, we hebben echt super lang gereden. En ook van dat dorp weg. En ik werd echt super nerveus.
Het is echt een soort van zo'n serial killer vibe.
Ik dacht echt, wat de fuck gaat hier gebeuren? En toen uiteindelijk kwamen we aan bij een restaurant. En toen dacht ik al, oké, volgens mij is dit wel gewoon een goede situatie. Want we gaan in ieder geval hier eten. Dus hij neemt me mee naar het restaurant. En hij zet me zo neer. En hij praat zo tegen een vrouw daar. En die gaat voor mij eten maken. En hij loopt daarna een beetje zo weg en met alle mensen te praten. Dus ik dacht zo, nou oké, ik vind dit best wel een positieve situatie.
Ja, ja. Je hebt het overleefd in ieder geval.
Ja, en op een gegeven moment komt er dus een jongen naar me toe.
Ja.
Van ongeveer mijn leeftijd. En die begint dus in het Engels tegen mij te praten. En die zegt zo tegen me, nou ja, gewoon, hey, hoe gaat het? Wat bijzonder dat je hier bent. Ja. En ja, die man waar je mee bent gekomen, dat is een oom van me. En hij heeft dus een dochter van jouw leeftijd. En hij kan gewoon niet geloven dat jij in je eentje in het midden van Korea met een fiets bij hem aankomt om daar te logeren. Hij maakt zich zoveel zorgen om jou en om jouw welzijn.
Oh.
En hij wil gewoon echt even weten waar je wel niet mee bezig bent.
Wat lief.
En hij wil heel graag je eten voor je betalen.
Oh.
En nou, het was gewoon echt... Alles viel gewoon op plek.
Zo'n plot twist.
Dat was zo lief.
Maar dus, en hij is dus ook naar dat restaurant gegaan.
Ja, zodat hij wist dat daar iemand was die een soort Engels sprak. omdat hij denk ik wel aanvoelde dat ik de hele situatie helemaal niet relaxed vond.
Ja.
Dus dat was een soort familierestaurant waarschijnlijk. En nou ja, ik had gewoon over mijn hele lichaam kippenvel. Het was zo schattig. En hij heeft dus inderdaad, hij zat ook niet bij mij aan tafel om met me te eten of zo. Ze hebben mij gewoon eten gebracht. Ik mocht niet betalen. En hij heeft me daarna weer in de auto gezet en teruggereden. En
zo
toen ben ik daar
lief.
Gaan logeren. En toen de volgende ochtend heb ik hem nog dag gezegd. Heel vrolijk.
Ja.
En toen ging ik weer verder op de fiets.
Oh, wat lief. Ja. Dat is toch prachtig, want je verwacht echt, oh nee, Merel gaat vermoord worden. Maar ik maak me helemaal zorgen.
En ja, dan... nou ja. Ja, ik maak me niet zo... Ik ben niet heel bang aangelegd of zo, of heel angstig. Maar het was gewoon een hele gekke situatie en ja. Een hele gekke vibe. En dat was misschien al omdat hij meteen een soort vaderlijk ongerust gevoel kreeg... Ja. Toen hij mij daar zo in die deuropening zag staan. Maar ja, ik was gewoon wel een klein beetje in paniek.
Ja, oh, en dan blijkt het zo'n liever te zijn.
Ja, dat was echt mooi.
Echt heel mooi.
En ik heb ook verder nooit, zeg maar, ik heb daar echt niks vervelends meegemaakt. Iedereen was zo lief. Alleen, ja, ik kon natuurlijk gewoon heel slecht met iedereen communiceren. Dus het was soms een beetje aftasten wat nou de bedoeling was.
Oh, wel heel bijzonder hoor. En hoe lang heb je uiteindelijk over die reis gedaan? Die fietstocht?
Ja, iets van zes dagen. En toen ben ik nog teruggegaan met de bus.
Oh, wow, ja.
Een dag.
Zo, en heb je contact gegeven? Nee, heb je geen contact gegeven? Nee, eigenlijk gewisseld met die meneer.
Nee.
Oh, wel heel bijzonder. Dus we moeten niet altijd uitgaan van het slechtste. Zelfs alleen op de fiets ben je gewoon nog veilig. Zijn er nog lieve vaders die om je kunnen...
Ja.
Zich om je bekommeren.
Echt zo lief was dat.
Zo lief. Echt zo mooi.
Ja.
Nou, een hele mooie denk ik om mee af te sluiten.
Ja. Ja. Zeker.
Nou, dat was toch een hartverwarmend verhaal. Tegen verwachting in. En mocht je nou hebben geluisterd en denken... Nou, dit verhaal deed me best wel denken aan een verhaal dat ik wel graag zou willen delen. Of misschien heb je sowieso al een hartstikke leuk ander verhaal. Schroom je dan niet om contact met me op te nemen? Dat kan via de mail naar mail@moneymanon.nl of via Instagram. Stuur me dan een DM naar moneymanon. Mocht je nu al niet meer kunnen wachten tot de volgende aflevering online komt, vergeet je dan niet te abonneren. En ik zou het hartstikke leuk vinden als je ook een leuke, goede beoordeling achterlaat. Of me zelf een berichtje stuurt of een deel, whatever. Want het zou natuurlijk hartstikke leuk zijn als nog meer mensen gaan luisteren. Misschien had je het al gehoord in de vorige aflevering. Maar Manon Talks gaat voorlopig gewoon nog even door. En ik ga het zelfs een beetje uitbreiden. Even iets professioneler aanpakken nog. Dus mocht je toevallig een hele grote zak geld over hebben, stuur dan vooral een bericht. Want de money is niet voor niets doorgestreept in het artwork. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende. Wanneer? Dat is natuurlijk weer de vraag. Doei doei!